Goedenavond, je luistert naar een ander perspectief van Imagine IC. Imagine IC documenteert het dagelijks leven in de buurt om in de stad en het land erfgoedcollecties aan te vullen. Imagine IC is een mix van een archief, een debatcentrum en een museum in de Bijlmer. We zijn samen met de OBA gevestigd aan het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost. We verzamelen dingen en herinneringen die we in tentoonstellingen en evenementen presenteren aan Zuidoost, de stad en het hele land. Onze radioshow, Een Ander Perspectief, is elke eerste maandagavond van de maand te horen tussen 7 en 8 op Radio Mart. We hebben het in de uitzending over thema's die aansluiten bij de projecten van Imagine IC. Vanavond hebben we het over de Cotto. U kunt live meekijken op YouTube als u zoekt naar Imagine IC, Een Ander Perspectief. Wil je tijdens de uitzending om meepraten? Bel dan naar 020-471-4291. Mijn naam is Noni Mee en ik doe de marketing en communicatie bij Imagine IC. En ik zit hier met mijn collega Shul, die verzamelnetwerker is. Onze gasten vandaag zijn Cheyenne Nelson, winnares van de wedstrijd Ontwerp een nieuw kostuum geïnspireerd op de Cotto Missie, en mevrouw Willy Esayas, voorzitter van de Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer. Ik geef nu het woord aan mijn collega Shul, die de gasten zal interviewen en iets meer zal vertellen over het onderwerp van deze uitzending.
Ja, dankjewel Noni. Goedenavond luisteraars thuis en ook onze gasten in de studio. Nogmaals welkom van mijn kant uit mevrouw Willy Esayas van de SVB en Cheyenne Nelson. Jonge modeontwerper. Mag ik je zo introduceren?
Ontwerper.
Ja, oké, nou dankjewel. Ja, oké, we gaan zo meteen gaan we verder praten over hetgene wat je ontwerpt. En ik weet wel dat je vorig jaar had je meegedaan aan de wedstrijd voor een ontwerp voor een nieuwe Cotto. Zeg ik het goed?
Ja, klopt.
Ja? Dat werd georganiseerd door het Kostuummuseum in Amsterdam.
Het Kledendrachtmuseum
in Amsterdam, samenwerken met het Kostuummuseum in Dakking in Suriname. Klopt. En NAX. En we gaan zo meteen gaan verder op praten over alles wat je gedaan hebt en wat je nog verder doet op het gebied van de Cotto. En volgens mij kun je wel spreken van een Cotto met een of zonder Anissa. Kan het wel, mevrouw Esayas?
Nee. Als je de Cotto hebt, moet je de Anissa erbij hebben. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Oké. Nou, dan gaan we daar zo meteen met elkaar verder over praten. Luisteraars, zoals je gehoord hebt, we praten met Willy, mevrouw Willy Esayas van de SVB. En Cheyenne Nelson en ons, waar we gaan praten met elkaar, gaat over de Cotto en de Anissa en alle dingen eromheen die erbij horen. En zoals Noni had eerder gezegd heeft, wilt u dan bellen? Dan kunt u bellen naar de studio op nummer 020-471-4291. En we gaan u ook een seintje geven wanneer u mag bellen. Eerst gaan we praten met onze gasten. En zoals u van ons gewend bent, dit is onze derde uitzending. En bij de vorige uitzending hebben onze gasten ook een muzieknummer mogen uitkiezen. Dat gaan we dus vanavond ook doen. Eerst gaan we met mevrouw Willy beginnen. Mevrouw Willy heeft een nummer. Dat we gaan twee live nummers zijn. We hebben in ieder geval maar eentje uitgekozen. En ik ga je dus zo meteen vragen waarom u dat uw live nummer is. En we gaan luisteren naar het nummer Welke vriend is onze Jezus, uitgevoerd door Joke Buys.
Onze Jezus, die in onze plaats wil staan.
Nou, voor de luisteraars die naar de EBG-school gaan met name, Evangelische Broeders Gemeentescholen, is dit een bekend nummer. Ik ken het ook toen ik naar de EBG-school ging in Suriname. Welkom in onze Jezus. Nou Willy, kun je misschien vertellen, jezelf kort introduceren, wat je zo doet en waarom je dit nummer jouw lijfnummer is? Misschien mag je begin met het laatste, want het jouw lijfnummer is. En je mag zelfs aangeven waarop je eerst reageren wil.
Het is mijn lijfnummer omdat het opgewekt is. En het geeft aan dat je een leider hebt die je kunt volgen. En er is geen betere leider dan die Jezus van ons.
Ja. Dat is jouw leidsman.
Ja.
Oké, okay, nou dankjewel. En kun je de luisteraars nog ietsje meer vertellen over jezelf? Wie is nou Willy Isaias, voor de mensen die jou nog niet kennen?
Soms zegt men dat ik de bonte hond ben. Die. Surinaamse, van geboorte. We proberen de mensen zoveel mogelijk te helpen. Als kind zei mijn moeder, je hebt twee handen gekregen van God. Dus de een moet de ander helpen. En de handen hebben 10 vingers samen. Omdat je het met elkaar moet doen.
Oké.
Okay. Ik weet dat mijn moeder ooit gezegd heeft tegen me. Zie die borst van je, als je het opzet, prikt God het in, hè? En als ik niet wil hebben dat hij het inprikt, probeer ik de dingen te doen die goed zijn in zijn ogen.
Oké, okay, nou dankjewel. Voor de Nasjeën gaan wil ik je dan het mijn volgende vraag. Wat heb jij met de koto? Want daar gaan we vandaag mee praten. Kun je heel kort aangeven wat je met de koto hebt? Of wat je niet met de koto hebt?
Nee, ik heb het eigenlijk. Het typeert de Surinaamse vrouw. Daarin voelde je je mens. Als ik met name die bije koto, dat ontwerp van, hoe heet hij? Die schrijver.
Dobro.
Ja. Dat ontwerp van Dobro is er ook omdat je niet in staat bent die bijenkotto zelf te dragen. Maar ik vind het geweldig als ik de mensen ermee zie. Je moet statig lopen. Je kunt niet snel lopen met een kotto. Je bent mens. Je laat zien wie je bent.
Oké, okay, gewoon nog even. Gaan we dan zo meteen met elkaar over praten. Over statigheid en over die bijenkotto.
Ja, ja.
We gaan dus nu met Cheyenne praten. Cheyenne, je hebt ook een nummer uitgekozen. Nog 2 nummers. Hè? We gaan eerst met het eerste nummer van je luisteren. En ik je ook vertellen wie je verder bent. En waarom je dit nummer uitgekozen hebt. We gaan nu even luisteren naar het nummer Sabaku. En waarom je het uitgekozen hebt.
Nyavaro, nyavaro, mikarde. Ay sade ya faro mi kade Ya faro ya faro mi kade Ay sade ya faro mi kade Ya faro ya faro mi kade Ay sade ya usanga ya mi kade Ya faro mi kade Ay sade ya faro mi kade Ya faro mi carde, ay sade ya faro mi carde. Ya faro mi carde, ay sade ya faro mi carde. Hey, ya faro mi carde, ay sade ya sanga ya mi carde. Ya faro mi carde, ay sade ya faro mi carde. Ay, ya faro mi carde, ay sade ya sanga ya mi carde. Ya faro mi carde. Hoy, todo atrás.
Voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, we zijn luisteren naar Radio Maarten, aan de Perspectief. Ik ben in de studio met mijn collega Noni. En we hebben 2 gasten vanavond, mevrouw Willy Isaias en Gia Nelson. We praten over de Koto en de Anjisa. En net luisteren naar het nummer van Sabaku. En we praten met Cheyenne, want je hebt dit nummer uitgekozen. Cheyenne Nelson. Cheyenne, vertel eens, wie ben jij en waarom dit nummer?
Ik ben Cheyenne.
Oh, Cheyenne. Oké, okay, Cheyenne. Cheyenne. Oké, okay, is goed. Ja.
Moeder van Mosley. Zoontje van 3 jaar. Ik ontwerp textiel. Maar ik ontwerp ook printjes die je op textiel kan zetten. Maar ook op eigenlijk van alles. En ja, wat zou ik nog meer moeten vertellen? Ik kom uit Rotterdam.
Oké, okay. Dat is goed. Oké, okay. En kan je wat vertellen over dit nummer?
Dit nummer, eigenlijk heeft het allemaal te maken met ook dit onderwerp. Op een gegeven moment kom je op een punt in je leven waarbij je op zoek gaat naar jezelf. En voor mij was dat ook op zoek gaan naar wat nou precies de Afro-Surinaamse cultuur voor mij betekent en wat het inhoudt. En ik moest dat zelf gaan doen omdat mijn moeder of mijn oma er niet meer was. En ik zou haar eigenlijk graag heel veel willen vragen, omdat zij heel veel kennis zou moeten hebben. Omdat ze ook daar is opgegroeid en later pas hier naartoe is gekomen, naar Nederland. Ja. En omdat dat niet kon, ben ik zelf op zoek gegaan. En dit nummer eigenlijk, ik zie haar hier op dansen. Okay. Dus het is ook een soort van, wat mij weer verbindt met mijn eigen cultuur.
Je eigen cultuur. Het nummer heet Gronwimti, hè?
Ja.
Waar dus de moeder aarde wordt bezongen.
Ja.
Het zegt toch? Maaisa.
Ja.
En mag ik dan wat vragen? Want dit is dus niet een nummer wat je van vroeger kent, maar echt wat je later hebt ontdekt en wat een beetje jouw lied is geworden naar de zoektocht naar jezelf en je cultuur.
En ik was wel vrij jong. Het was echt, ik was super vaak bij mijn oma, bij haar thuis. En dit was dan een nummer die ze dan wel eens draaide op een dag wanneer ze dan haar feest vierde, haar verjaardag vierde, maar niet in een zaaltje, maar dan gewoon thuis.
Yeah.
En dan zie ik haar ook echt gewoon heel vrolijk bewegen in de woonkamer. Dus eigenlijk dat beeld.
Ja,
mooi, en,
Ja. Dat is een zeer herkenbaar beeld voor de meeste mensen die hier wonen, in Nederland moet ik zeggen. Want in Suriname, als je veel meer ruimte hebt en zo hebt, dan ga je in je woonkamer of in de keuken of in je slaapkamer. Ja, maar spoedig ben je dan op het erf, want dan om de dak weer een afdak, zoals we het zeggen. Heb je Suriname, Nederland, een afdak of een tent.
Ja.
Gaan die mensen gaan dansen, van vroeg tot 's avonds laat. Ken je dat beeld, Noni? Van zo'n tent?
Nee.
Dans onder de tent?
Nee, dat komt me niet gekend voor.
Oké. Okay. We praten met Willy en met Cheyenne. Mevrouw Willy en Cheyenne over de koto. De koto is een van de drachten uit Suriname. En met name bij de Afro-Surinaamse vrouwen vind je dat. En in het Caribisch gebied zie ik ook bij meerdere Afro-Caribische vrouwen. Curaçao, de Antillen, Jamaica, een beetje anders. Maar de typische Surinaamse koto is echt voor mij echt typisch Surinaams. Wat heb jij, Cheyenne, te beginnen met de koto? Je oma? Zag je oma dat aantrekken toen, dragen toen de tijd?
Nee, mijn oma droeg eigenlijk helemaal geen koto of niet echt een koto. Ze had meer een jakkie wel, maar een langere. En dan met een, hoe noem je dat? Zo'n Indonesische omslag.
Een panje?
Zoiets achter, maar dan wel een langere.
Een sarong.
Ja.
Een sarong noemen ze.
Ja, dat droeg mijn oma het meest. Maar ze had wel altijd dan een hoofddoek op.
Een hoofddoek.
Maar die was dan vrij gebonden. Mm-hmm. Niet zoals de traditionele Anissa.
Ja. En dat is je eerste herinnering aan, kunnen we het zo zeggen?
Ja.
Aan de koto en de Anissa?
Ja, mijn tante die droeg wel altijd de traditionele kotos. Mm-hmm. Dus daar heb ik het ook gezien. En ik heb het zelf ook wel eens gedragen, maar niet zo vaak.
Mm-hmm.
Niet zo vaak. En eigenlijk in de zoektocht naar mijn eigen cultuur en het doen van een studie in Nederland, ben ik altijd gaan kijken van hoe kan ik dat verbinden met elkaar. En toen dacht ik, oh, de koto is wel mooi, want ik heb ook interesse in mode. Dus dan kan ik naar dat silhouet kijken en kijken hoe ik dat kan verwerken in wat ik wil doen.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Oké. En je hebt een studie gedaan naar textiel, zeg ik het goed?
Modedesign heb ik gedaan. En toen ik klaar was daar, toen pas ben ik doorgerold naar echt het textiel ontwerpen toen ik ging werken.
Ja. En toen hoorde ik wellicht ergens plotseling vorig jaar of zo dat er een wedstrijd werd uitgeschreven door het museum hier in Amsterdam. En ben je aan de slag gegaan?
Voor het afstuderen van die studie van modedesign had ik al een kleine collectie gemaakt waarbij ik had gekeken naar het silhouet van de Kotomissie en ook naar de traditionele houtsnijwerken van de marrons en de pagni. Dus eigenlijk was dit wel het paste wel in mijn straatje. Maar ik had de leeftijd niet. Ik was eerst te oud ervoor. Maar vervolgens werd de leeftijdsgrens aangepast. En toen dacht ik, nou, zal ik het wel doen of niet? Toen had ik 2 vriendinnen en die zeiden echt van, nou, je moet gewoon meedoen. Meld je gewoon aan en stuur wat op. Toen dacht ik, oké, prima, dan zal ik het doen.
Ja. Ja. En je werd winnares.
Ja.
Okay. Gefeliciteerd.
Dank je. Ja, dat vond ik echt. Ik vond het wel echt spannend. Ik dacht, oh jee, wie gaat er nou wat insturen? En wat, wat voor idee hebben zij dan weer hierover? Want ik moest wel een moderne twist krijgen ook. Maar dan ook weer teruggekeken naar het verleden. De symbolen ervan en van de toekomst.
Ja. Ja.
Dus, kun je iets vertellen over het ontwerp?
Ja, zou ik net vragen.
Kun je het
beschrijven?
Ja.
Voor de luisteraars, hè?
Ja. Ja. Ik heb... eigenlijk bestaat het ontwerp uit wit en blauw. De opdruk is blauw. En de overrok is ook blauw. En de jakkie is ook blauw. En de panje die ik heb verwerkt erin is ook blauw. En wat ik heb gedaan is... Ik heb gekeken naar het silhouet van de Cotomissie. Dus die vorm heeft het ook. Het heeft ook een jakkie en een overrok. En in het midden heeft het een baan van pagny, blauwe pagny. En daaromheen, de jurk zelf, heeft een print. En op die print heb ik een verhaal proberen te vertellen over wat ik zelf Afro-Surinaams vind. Dus je ziet sowieso 2 Cotomissies, zie je. Je ziet maronvrouwen, je ziet het bootje waarmee je kan varen. Ik kan even niet op de naam komen. En je ziet het paleis. Mm-hmm. En je ziet ook wat bloemen, Surinaamse bloemen. En daarmee probeerde ik eigenlijk wat ik Afro-Surinaams vind samen te laten komen. Mm-hmm. Dus de Cotomissie van de stad, maar ook de barons in mijn ontwerp.
Ja, oké. Nou, en waarom heb je voor de kleur blauw gekozen?
Die was gewoon blijven hangen. Ik vond het een mooie kleur. En het werkt ook gewoon heel goed als je een print daarmee maakt. Ik vond het echt, de kleur zorgt ervoor dat het krachtiger wordt.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Oké, nou we gaan zo met elkaar verder praten. Mevrouw Willy, de SVB.
Zeg maar gewoon Willy.
Of Willy, hè? Ja, ik noem je altijd Willy, maar ja, misschien voor de radio moet ik misschien mevrouw Willy zeggen. Ik blijf eens Willy. Oké, we praten met Willy. Oké, goed zo. Bedankt, Willy. De SVB die heeft toen haar best gedaan om de Kotte en de Anissa op de erfgoedlijst van immaterieel erfgoed te krijgen. Dat is dus gebeurd. In 2014 volgens mij.
Ja.
Wat was de reden daartoe? Waarom wilden jullie als Surinaamse vrouw Belmer Meer, SVB, de Kotte en de Anissa op de erfgoedlijst, lijst van immaterieel erfgoed?
Ja, we hebben dus eigenlijk ervoor gekozen om die aanvraag te doen. Omdat het klederdracht is die de wereld mag zien. Bekendheid geven. En bekendheid dan ook erkenning. Van het dit, want het is specifiek de Afro-Surinaamse vrouw.
Mm-hmm.
En, en toen werd het gehonoreerd. En waren we blij om. En blij mee dan.
Ja. En moeten jullie nog bepaalde dingen doen, blijven doen? Om op die lijst... behouden?
Ja.
Moet je, of is hij eenmaal op de lijst, aan de lijst gevoegd, dan blijft hij...
Hij blijft erop, maar wat we moeten doen is dat we zorgen dat het ook naar de jeugd gaat, dat de jeugd er eigenlijk ook mee bekend raakt, of bekend raakt. En we zijn bezig te kijken van, hoe kan je het gieten in ze, door te vragen, kom met een verhaal, of kom met een tekening. Ga bij oma, jij hebt er niet meer, maar ga bij oma dat oma je vertelt hoe en wat. Zodat je ze eigenlijk inspireert om belangstelling te tonen voor dat stukje wat van hen is.
Mm-hmm.
Van ons. Ja. Niet alleen maar voor de jeugd, maar ook wij volwassenen.
Ja. Oké. En kun je zelf terugvinden in wat Cheyenne verteld heeft over haar zoektocht? En de manier hoe zeker ze komen tot haar ontwerp. En de manier hoe ze ook kijkt naar de Koto.
Ik denk dat je verdiepen in dat wat van jou is. Dat je jezelf ook beter leert kennen. En met name dan ook leert waarderen. Want ik weet toen ik op zoek was naar dat van de Koto. Omdat ik ergens begrepen had dat de witte meesteres het ontworpen had voor de zwarte vrouw. Het is niet juist Hein Eersel, de historicus, die heeft mij eruit gehaald. En hij zei, het zijn de zwarte vrijgekochtenen die eigenlijk die kotten ontworpen hebben. En die kooi, dus die extra bakken geeft. Het is afkomstig van Parijs. Dus de vrouwen die 2 centen verdiend hadden tijdens de slavernij, die eigenlijk zich een aantal dingen konden veroorloven, die hebben het ontworpen. En geef ere wie ere toekomt.
Ja, ja. Nou, ja, dankjewel. Nou, we gaan verder, we gaan dieper op ingaan, want het blijft een spannend onderwerp. Ja. Wanneer is die kotto ontstaan? Wie mag die kotto dragen? Welke verhalen kun je ermee vertellen? Mm-hmm. Als je zo'n kotto, als je in zo'n kotto gestoken bent, welk verhaal? Waar past het verhaal? En voor wie is het? Mogen alleen maar Afro-Surinaamse of breder van Afro-Caribische vrouwen de dragen? Of mogen ook niet andere vrouwen die kotto aantrekken of anjissa opzetten? Nou, dat zijn spannende dingen volgens mij. Nou, Imenya Aissi is het afgelopen jaar of vorig jaar zijn we toen begonnen met het project Kotto in Context, waarbij we onder andere met vele mensen gesproken hebben, vele vrouwen gesproken hebben, hebben tentoonstelling gehad over de betekenisgever van de kotto in het papiermensen, is dat Saya. Afgelopen jaar hebben we ook verder onderzocht in het Kotto in Context programma met Mode Muze. Hebben we verder ook besproken. En andere mensen uit het veld die bezig worden met textiel en met modeontwerp, maar ook met kotto-dragers, of kotto-draagsters moet ik zeggen. De kotto. Voor wie is de kotto bestemd? Wie mag de kotto aandoen? Want kijk, als kleine jongen weet ik, mijn grootmoeder, die had ook zo'n kotto, nou, verschillende kotto's. En ik was vaak boodschappenjongetje, want dan mocht ik op bepaalde dagen, 1 keer in de maand volgens mij, of 1 keer in de 2 maanden, kreeg ik een tasje mee met, het was een Anissan hoofddoek. Kreeg ik dus mee met gesteven hoofddoeken. Die nam ik dus mee in de tasvorm. Eentje was om in te dragen. Dan ging ik naar zo die mevrouw, van me betaalde die vrouw 50 cent of zo, ik weet niet meer, ik mijn moeder vragen hoor. Of gouden volgens mij, ik was 10, 11 jaar. En er werden 3 hoofddoeken van mijn grootmoeder gebonden. En dan werd er in dat driehoekpunt, zo'n piramidevorm, kreeg ik dat weer mee. Ik ging weer mee naar huis. En dat droeg ze dan elke dag. En dan had ze speciale die ze op hoogtijdagen droeg, jaardag, naar de kerk ging of zo. Maar gewoonlijk had ze zo'n een gewone hoofddoek. Meestal had het tobakken volgens mij. Die dan vaak thuis had. En ik weet, als klein jongetje heb ik op 1 of 2 keren tijdens een maaspassie van 1 juli 4 had ik ook een hoofddoek op als jongen. En heel wat mannen droegen ook hoofddoeken in Suriname toen. Maar voor wie is het echt? Mag iedereen dat gewoon aantrekken? Of zeggen van nee, is alleen voor de zwarte vrouw?
Dan zou de zwarte vrouw geen sarong moeten dragen. Want we lenen dingen van elkaar. Als je het mooi vindt, dan draag je het. Dan zou je dus ook die orni van die Hindoestaanse vrouw niet moeten dragen. En als ik een niet-Creoolse vrouw zie, dan denk ik, oh ja. Het heeft indruk gemaakt, anders had ze het niet aangehaald. Mm-hmm. Het is een vorm van waardering.
Ja.
Het meden.
Maar dan zien jullie wel veel niet-Afro-Caribische vrouwen wel in een kotto rondlopen?
Niet veel, maar een paar doen het. Een paar doen het wel. Ja.
En ik heb wel gezien met Agnesa's op, maar niet per se in
Nee, kotto. Nee, maar die bij je kotto, dan moet je kenner zijn om de persoon te kunnen aankleden. Want zo deftig is het, je wordt aangekleed als je die bij je kotto draagt. Want het is geen dagelijkse kleding.
En waarom wordt de bij je kotto genoemd?
Omdat het die... Er is veel stof.
Er is veel stof.
Ja, er is veel stof. Dan heb je die moderne, want... waarom is zo'n naam
Dobro?
Waarom heeft Dobro gezorgd voor die moderne? Omdat je moet durven te rennen met een bijekoto. Snap je? Mijn moeder zou zeggen, even long miti. Ik moest maar long.
Dus je moet rennen, moet je kunnen rennen. Want bijekoto kun je namelijk niet rennen.
Ja. Nee, je bent statig als je namelijk die bijekoto om hebt. En die moderne kotten kun je dagelijks aan doen. Maar een bijenkotte doe je niet dagelijks aan, hoor.
Ja.
Nee.
Ja. En Cheyenne, mag ik jou dat vragen? Van wie is de kotte? Of wie mag die kotte aan?
Nou, eigenlijk ben ik het wel eens met Willy. van wie het mag dragen. Maar ik vind het wel belangrijk dat het goed wordt gedragen. En dat de persoon dus die het draagt wordt aangekleed. Mm-hmm. En dat er ook wel een gelegenheid aan is verbonden. Eigenlijk nu. Vroeger droegen mensen wel gewoon dagelijks ook kotto. Maar ik zou het wel vreemd vinden als ik ineens mijn Nederlandse buurvrouw dagelijks in een kotto zou zien. Zo, ja. Het is misschien wel mooi, maar ik denk wel, oké, apart.
Ja.
En ja, eigenlijk dat.
Ja. Want er gaan stemmen op, hè, over, je had net even een minuut of 10 geleden gezegd over van waar die kotto komt. Mm-hmm. Is het een Caribische uitvinding? Of is het iets van een Caribisch gebied met invloeden vanuit Europa? Frankrijk volgens mij. Franse invloeden.
Ja.
Van de hoofddoek weten we, de Anissa, tenminste, dat krijg je vanuit, dat hij ook vanuit Afrika gekomen is, West-Afrika gekomen is. En ik heb mij laten vertellen dat in het Chibi, dat met andere door veganees gesproken wordt, betekent doek, betekent ook doekoe. Zelfs als je naam soort doekoe, dat ze voor doekoe gebruiken. Zij noemen Anissa ook doekoe.
Ja, ja, ja.
Dus,
doekoe betekent ook geld, hè?
Ja, doekoe betekent ook geld, maar in dit geval de eerste betekenis van doek. Ja. En dat het ook, zijn hoofddoek ook doekoe noemen.
Ja,
en zo.
Ja.
En de naamgevingen aan die doeken. Maar het blijft toch wel een spannende bezigheid om je erover na te denken wie zich tot die hoofddoek mag verhouden en welke emoties je daarbij ook mag gevoelen.
Ja. Kijk, wat je hebt met die Anissa's, en Anissa dan wel hoofddoek, is dat vaak heeft namelijk de Afro-Surinaamse mens een doek om het hoofd. Of gewoon om als sier. Met name dan de Anissa. En wat we hebben met de Afro-Surinamers, dat we soms de dingen niet bij de naam noemen, maar we geven het een bijnaam.
Mm-hmm.
Zoals heb je de Anissa's. Als de buurvrouwen vroeger ruzie hadden met elkaar, dan ga je niet staan schelden, toch? Maar je bindt hem en dan weet de buurvrouw van, oh ja, ik kreeg mijn boodschap.
Yeah.
Zonder woorden kun je heel veel boodschappen geven. Soms als je je rok optrekt, is er dan een beetje, oh ja, die geeft een boodschap.
Ja, maar even weer terug. Dat ben ik met jullie eens. Maar we zeggen ook dat die kotto en die hoofddoek, die vertellen ook iets over onze identiteit, hè? Als je nou die kotto voor ieder toegankelijk is, voor elke vrouw, Afro-Caribische vrouw, wat doet dat met jouw eigen identiteit? Want die kotto die vertelt wat over de identiteit van de zwarte vrouw.
Jawel. Met name
wordt de identiteit minder? Wordt het een kledingsmodel dat je gewoon kunt aanschaffen via de, noem maar de bekende kledingdesignswinkels in Nederland?
Liever niet.
Liever niet, hè? Liever niet.
Nee, ik vind het toch wel belangrijk als het dicht bij de Afro-Surinaamse vrouw blijft.
Mm-hmm.
Dus ja. Het is wel mooi, want het is ook natuurlijk belangrijk dat het gedragen wordt, want zo blijft het ook gewoon levend.
Mm-hmm.
Maar ik vind dat er toch wel ook met respect om mee moet worden gegaan.
Ja. En denk je dat als je dan door niet-Afro-Caribische vrouwen gedragen wordt, dat het minder respect voor minder respect voor mee zou omgaan? Of dat men minder de waardering of de waarde van die draag zal herkennen.
Ik denk
of erkennen.
Eigenlijk niet direct. Wat ik al zei is, ik vind het belangrijk dat ze weten op welk moment ze dragen. Kijk, ga je het bijvoorbeeld dragen tijdens carnaval? Echt een lelijk voorbeeld. Maar dan zou ik het niet leuk vinden. En dan kan het ook in waarde verliezen.
Mm-hmm.
Zou kunnen. Maar eigenlijk wat mevrouw Willy zegt, op het moment dat je het gaat dragen, voel je wel ook die statigheid. Dus die andere, dus de niet-Afro-Surinaamse vrouw die het gaat dragen, die gaat het ook voelen. Op het moment dat ze het heeft gedragen, kan ze er ook niet anders over praten dan dat gevoel wat ze er toen van heeft gekregen. Dus, ja.
Oké, het gevoel. Oké, we gaan zo meteen verder over het gevoel praten. Luisteraars, het is 7:30. We zijn, u luistert naar Radio Maarten aan het perspectief van Imenia IC. Mijn naam is Sjoe Reijs en samen met mijn collega Noni praten we met Willy Isaas van de SWB en Cheyenne Nelson. Een jonge ontwerpster die zich ook bezighoudt met de kotto en de Anissa. U mag zo meteen, ja, mag u bellen. Dan ga je eerst luisteren weer naar, wat, naar de muziekje. En je hebt nog een nummer. Hoe heet dat nummer nou weer? Maxilla, hè? Maxilla. Dat is instrumentaal. We gaan even naar luisteren. En kun je hem vinden?
Ja.
Ja, ja, we gaan ernaar luisteren. En je zou zeggen, maak je maar gereed om te bellen als je een vraag hebt. Of opmerkingen wil plaatsen. Of een vraag hebt voor Willy of voor Jeanne. Het nummer in de studio is 020-471-4291. 471-4291. En we gaan nu luisteren naar het nummer van Maxilla. En dan gaan we verder praten met Jeanne en Willy. En je mag het gerust bellen. Ja, met het nummer van Maxilla op de achtergrond praten we over het gevoel van de kotto. Daar is heel belangrijk. Welk gevoel heb jij, Cheyenne, als je de kotto aandoet?
Ja, wel een statig gevoel. Maar ik heb hem niet zo vaak gedragen.
Mm-hmm.
Maar ook om eventjes nog weer terug te komen over het ontwerp die ik heb gemaakt.
Ja.
Want je hebt de Biggie kotto.
Ja.
En ik heb dus een moderne kotto ontwikkeld. En die heeft minder stof. En dat wilde ik ook per se omdat ik het minder zwaar wilde maken. Ook gekeken naar het verleden. En ik was nog niet zo ver. Wat Willy vertelde over dat het niet klopt. Dat, dat het bedacht is door de blanke vrouw of de blanke slavenmeesteres. Ja. Om het lichaam te bedekken. Voor mij leven die twee verhalen eigenlijk naast elkaar. Dus dat het wel waar is en dat het niet waar is.
Mm-hmm.
Daarmee wil ik ook nog gewoon respect hebben voor de Biggie kotto. Maar zie ik ook in dat er ook plek is voor een moderne kotto.
Mm-hmm.
Dus ja, als je het draagt, inderdaad, kan ik het gevoel ook begrijpen. Je voelt ook echt de statigheid. Maar ik kan ook begrijpen dat andere mensen niet eens bij dat gevoel kunnen komen door het verhaal wat er ook nog aan hangt. Dat negatieve ervan.
Mm-hmm.
En ja, vandaar ook de moderne kotto.
Ja. En welk, ja, en hoe ziet die moderne kotto dan eruit? Het is geen biggie kotto in ieder geval.
Het is geen biggie kotto. Het zit echt strakker aan het lichaam. Je kan de vormen van de vrouw echt goed zien.
Aha, heel even. De vorm van de vrouw kun je goed zien bij de moderne kotto. Is dat ook niet een van de kritiekpunten op de kotto geweest? Dat men probeerde vanuit de slavernij gedachten om de vormen, de prachtige vormen van de vrouw te verhullen?
Vandaar dat zou de kotto. Kunnen, maar
dat hoor je toch ook? Dat, of is dat een verkeerd...
Nee, omdat eigenlijk de kotto ontworpen is door de vrijgekochte slavin.
Mm-hmm.
En niet door die witte vrouw. Mm-hmm. Was het voor haar om te laten zien van, hier ben ik. Want iedereen kijkt naar iemand met een biggie kotto. Gewoon omdat het, de persoon staat statig. En ja. Statiger kan het niet.
Nee.
En okay. dat vind ik geweldig.
Want
iedereen zal kijken van, dat is zomaar één. Wie is het?
Ja.
Om te kijken wie zo die mevrouw is die daar loopt.
Maar als je een beetje kotto aantrekt, ik weet niet van nu, maar misschien toen, heel lang geleden. Is dat ook niet een kwestie van status, van geld? Heeft je geld?
Jawel, maar daarom hebben ze het ontworpen toch. Want zij hebben verdiend. Ze waren wasvrouw, ze waren dit of ze waren dat. En konden zich veroorloven om het te betalen.
Okay.
Dat is het hem. En de andere, ja, ik zie geen enkele witte mevrouw voor een slavin eigenlijk dat bekostigen.
Een beetje kotto.
Wie had het liet zien? Wie het heeft laten slepen?
Wie het heeft laten slepen? Ja. Oké. Okay. Nou, Cheyenne, we waren even bij jou, maar ik wil niet sprokken maken van die biggie kotto en die moderne kotto. Ja, en hoe ziet die verder eruit, jouw ontwerp? Dus de moderne kotto?
Ja, waar je bij de biggie kotto ziet dat er dus heel veel lagen in zitten. En je eigenlijk vrij duidelijk de bovenste laag ervan kan zien, heb ik ervoor gekozen om met transparante stoffen te werken of stoffen waar je doorheen kan kijken waarbij je ook de onderlaag kan zien. Want onder die pikikotto kunnen soms hele mooie bloesjes zitten.
En die onderkotto.
Ja, ook.
Ja. Dat borduursel, ja.
Ja, en dat zie je dan niet. En dat wilde ik eigenlijk op deze manier wel laten zien.
Ja, oké. Prachtig hoor. En ga je verder met jouw ideeën over de rock?
Ja,
de moderne couture?
Ja.
Wil je
iets
daarmee met ons delen?
Een hele lijn.
Oké, hele lijn.
Ik weet niet wanneer het af is, maar een hele lijn zou ik ervan willen maken.
Ja.
Ik vind het toch wel ook, omdat de moderne couture toch iets sneller de jongeren kan aanspreken, vind ik fijn dat ze daarbij een soort van insteek vinden. Mm. En dan ook dan verder kunnen kijken naar de biki couture, naar de andere couture's die er zijn. Ja.
Mm-hmm.
Vandaar.
Ja. Oké. Nou, je bent nog steeds afgestemd op een ander perspectief. En je wordt bij deze uitgenodigd om te bellen. Wij kijken uit dus naar de telefoontjes van onze luisteraars die met een vraag of een opmerking. Belt u maar gerust naar de studio op nummer 020-471-4291. En heeft u een vraag voor Willy Issaert of Jan Nelson, belt u maar en stelt u uw vraag. Want we hebben nog ruim een kwartier, 70 minuten te gaan. Dus zeg ik het goed? Ja, dus... 16 minuten hoor ik bij deze. Dus wees je dus snel bij om te bellen. En dan gaan we met elkaar verder praten. Willy, je hebt ook nog een tweede nummer, hè? Een tweede lijflied.
Ja, ja.
Heb ik ook voor je uitgezocht. Het nummer...
Meis van Ferming Wedervaren.
Ja, dat in een groot bassuin uitvoering van...
Ja, ja.
Kun je dat laten horen? Over de kotten zijn heel over te zeggen, maar het gaat over de biki kotto. Dat is een patroon. We hebben het gehad over de moderne kotto. Dat is ook een patroon. Welke modellen zijn er nog te vinden? Kennen jullie dat zo'n beetje tot het hoofd? Of,
De Anissa's hebben...
De Anissa's hebben veel meer modellen.
De kotto is of de moderne kotto of de biki kotto.
En vroeger droegen de vrouwen ook, mijn grootmoeder had het ook. Ze droegen dus geen kotto, maar ze had zo'n jurk. Of een leek op een jurk en met een Anissa op. Is dat ook niet een korte soort? Een palito of palita? Of ik hoorde mensen...
Palito dacht ik.
Palito dracht. Dus ja, dat klinkt meer ook een beetje op een soort kamerjas-achtig Aziatisch model. Dat droegen de mensen toen.
Kijk, het zijn moderniseringen van de kotto.
Hmm.
Dus dat je de kotto die grani geeft, maar je hebt ook een strakke rok en een wijde rok en een plooirok.
Ja, ja.
Dus dat is het hem.
Ja. En op bepaalde momenten, zoals bij overlijden, heb je dan geen gekleurde rok. Dan heb je dan een witte rok, hè, in het rouw.
Ja,
en een hoofddoek ook, wit ook.
Ja.
Een speciale type hoofddoek ook, volgens mij, toch? Is niet
ze noemen het...
Finiplooi,
toch?
Finiplooi.
Met
de finiplooi, ja. Finiplooi. Want het heeft... want kijk, je hebt dus... wacht me op de hoek als je een aftrak wilde maken...
Ja.
Toen. En je wilde de boodschap niet zodanig geven. Dan wist je van, als je op die hoek moet wachten dan.
Ja.
Of je hebt ook een naam van de Anissa. Bosmese Siminas Masani.
Ja, die ken ik wel. Ik weet niet meer hoe het eruit ziet, maar ik heb het ooit wel gezien. Ja,
ja, ja. Ja. Dus de zwarte mens is creatief. Daar hebben we een creatieveling hier links van mij.
Ja, want even vertellen wat dat betekent. Bosmi is deze Bikasiminas Masani. Betekent kus me gauw, want ik behoor iemand anders toe.
Ja, ja, ja.
Dus er wordt ook geflirt met andere mensen. Of met een andere vrouw of een andere man.
Maar dat is iets menselijks. Kijk, je eet chops, ook bruine bonen en daarna bonen.
En dat speelt ook het menselijk karakter. Dus Anissa is meer dan gewoon een drag, maar het draag ook, het is ook een vertaling van de menselijke emoties die we kennen. Ja, dus en ook, dat ja. ook gedragingen. Ja, oké.
En het is fijn eigenlijk de betekenissen te weten, door te geven. Zodat men het momentje ergens iets gebonden hebt, dat je weet wat je gebonden hebt. Mm-hmm. Want je zult eentje binden, Bosmis is Minas Masani. En de mensen kennen de betekenis, denken ze, wat is het, wie?
Ja.
Niet de mijne, toch?
Ja, oké. Okay. Dus je moet wel weten wanneer je het opzet.
Ja.
Dus het is ook een vorm van sociale code. Dus niet alleen dat het een boodschap inhoudt, maar ook weet op welk moment je dat opzet.
Gewoon is het in samenspraak gaan met elkaar de boodschappen doorgeven.
Ja. Is er in jullie beleving drang of het verlangen naar om meer om vaker de Anissa en de Koto op te zetten en te dragen, bedoel ik, in deze tijd? Of neemt het toe in jullie beleving dat je meer vrouwen ziet met Koto en Koto gestoken?
Nou ja, ik droeg zelf wel altijd wel een hoofddoek. Maar niet echt een traditionele Anissa. Mm. Dus ik had me ook wel vaker gebonden. Wil ik dat vaker? Je ziet het wel vaker ook, vind ik. Mensen dragen het ook gewoon naar werk. Mm-hmm. Maar dan niet de traditionele Anissa, moet ik zeggen. En een kotomisi naar het... Ja, vaker dragen. Dat is wel lastig.
Ja, dat zou lastig zijn, hè?
Ja. Dus daarbij probeer ik wel een weg te vinden in het moderniseren ervan. Waarbij je toch wel ziet van, oh, het is Afro-Surinaams. Mm-hmm. Want dat vind ik wel belangrijk. Je kan het moderniseren en dan lijkt het misschien meer Afrikaans. Dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik wil wel echt de link dat je terug kan zien.
En hoe zou je naar jouw mening dat Afro-Surinaamse drim te zien zijn en zo'n koto of zo'n Anissa? Is er een bepaald symbool dat je gebruikt of zou willen gebruiken om
voor
dat
mij
te illustreren?
Persoonlijk vind ik het heel mooi als er gebruik wordt gemaakt van de banyi. Ook vind ik het inspirerend wat er gebeurt met de houtsnijwerken van de marons. Dat vind ik mooi om terug te zien. En omdat ik zelf textiel kan ontwerpen of printjes kan maken, probeer ik dat ook erin te verwerken.
Mm-hmm.
En dat je ook echt gewoon de Afro-Surinaamse dingen ziet. Want Suriname is zo groot met zoveel verschillende nationaliteiten, maar echt gewoon de Afro-Surinaamse dingen. En de gebruik ervan.
Ja. En Willy, en wat betekent dat voor jou? Want vroeger was het van mij anders, hè? Die dingen werden benoemd door door de winkeliers in Paramaribo of Nikeri of waar dan
ook. Niet alleen de winkeliers, ook de mensen die gewoon... Als er een stof kwam bij de winkelier, wat waren de Libanezen die dus de stoffen invoerden. En dan, als het dan maar geen naam had, dan zei de persoon van, we gaan het een naam geven. Om het aantrekkelijk te maken.
Mm-hmm.
Zodat men denkt van, het is van ons. En ik denk, nu doen ze het nog, denk ik.
Ja.
Ja, een enkele keer doet men het om te zeggen van, het is een nieuwe stof die ontworpen is, weet wat dan ook. Ja. En dat men het een naam geeft.
Ja. Nou, afgelopen jaar zien we sowieso rondom 1 juli. Mm-hmm. Dat er in de straat van Paramaribo, sowieso maar hier in Amsterdam en in Rotterdam en Den Haag of andere plaatsen. Mm-hmm. Zie je nu heel veel vrouwen in kotomisi draagt.
Mm-hmm.
Anissa sowieso, want de Anissa, kotos door de Anissa is niet compleet. Dus je moet dat sowieso
twee
hebben.
Een twee-eenheid.
Maar de Anissa kun je vaak ook wel... Of dat is zonder een koto.
Ja.
Ja, dat zie je vaak. En ik zie ook bij verjaardagen ook. Mm-hmm. Of speciale festiviteiten zie je dat ook. Of in de kerk. Hè?
Ja.
Of op andere gelegenheden. Ja. En natuurlijk bij overlijden in het wit gestoken. En in de low ID. Hè? Zo'n rauw model. Ja. Of fin plooi. Fin plooi is dat een hele fijne plooitjes aan worden gebracht. Hè? Mm-hmm. In de hoofddoek. Mm-hmm. Dus... Hij is niet eruit. De koto leeft nog, kunnen we zeggen.
Het leeft, maar dan het momentje bezig bent met jongeren. En de jongeren hebben het ook omarmd. Want ik weet dat de 2 jaar geleden de jongeren van de Crescendo zo... Die vonden het leuk om in die koto te komen. Want je moet zien, die trotsheid straalt af van ze.
Mm-hmm.
En thuis wordt het ook gestimuleerd.
Ja.
En ik denk van het moment de jeugd zich ermee gaat bemoeien, dat ze de ouderen, die zouden denken van, die baas zijn niet hoor, dus laat maar zitten. Dat ze denken van, nee, het moet. Want ze moeten de ouderen de vragen stellen, zodat ook de ouderen leren het te vertalen naar ze.
Ja. Dus, dus die overdracht, die gebeurt dan, die zou spontaan moeten gebeuren van huis uit, hè? Ouders, grootouders die met jongeren aan de slag gaan en in ieder geval daar informeren.
Ja. Als die mogelijkheid er is.
Als die mogelijkheid is, ja.
Ja. Want eigenlijk voor deze studie, modedesign, had ik een andere studie gedaan. Mm-hmm. En daarbij heb ik me ook weer bezig gehouden met het Afro-Surinaamse cultuur. En daarbij wilde ik gaan onderzoeken hoe je het immaterieel cultureel erfgoed kon gaan verzamelen en bewaren voor het nageslacht.
Ja.
En daarbij had ik dus bedacht van, we moeten de ouderen gaan interviewen, want die zijn er straks niet meer.
Ja,
en de verhalen dan gaan vastleggen, zodat we terug kunnen kijken middels een filmpje.
Ja.
Of gewoon het terug kunnen lezen. Want het is niet alleen, als je alleen de kotos ziet, je bent hier geboren, je hebt nog nooit een kotos gezien en je ziet hem voor het eerst, dan wil je ook dat verhaal erbij krijgen. En hoe mooi is het als het verhaal wordt verteld door een ouder persoon die ook echt die emoties mee kan brengen tijdens dat. Ja.
En heb je met ouderen gesproken in dat traject dat je bezig was?
Ik heb wel een paar ouderen gesproken, maar ik ben hier geboren, dus ik spreek niet zo goed Nederlands. Surinaams, ik versta het wel. En als ik het ga doen, gaan ze me alleen maar uitlachen. Dus ik laat het. Maar het was dus moeilijk om een ingang te vinden. En nu ik me steeds langer bezig hou met het onderwerp, kom ik wel steeds meer mensen tegen op mijn pad die dat wel zouden kunnen doen.
Nou, dus de oproep aan onze luisteraars, zus in Amsterdam, we weten Amsterdam. Cheyenne Nelson is hier en die wil graag ook met ouderen in contact komen om die verhalen natuurlijk aan te horen en die te verzamelen.
Ja, maar het vertellen van die verhalen ligt natuurlijk soms ook gevoelig, want wat u ook vertelt, boodschappen werden doorgegeven eigenlijk zonder woord. Men was niet echt, wat ik mee heb gekregen, wat ik uit onderzoek kan halen, zo super spraakzaam. Misschien onder elkaar, maar niet zo, met een vreemde niet. En dat zit er wel echt goed in.
Ja.
Dus je moet echt goed vertrouwen winnen om ook echt die verhalen te kunnen verzamelen.
Ja. Nee, maar als je met de ouder, kijk, op het moment je een ouder hebt binnen de familie.
Ja.
En op zijn Surinaams gezegd, je slijmt een beetje. En, want als ze eenmaal loskomen, dan kun je ze niet stoppen.
Ja, maar dan moet je diegene wel hebben.
Ja. En als ze in een groep zitten, dan steek je de ene de andere aan.
Ja,
want niemand wil de ander doen.
Ja.
En dan gaan ze helemaal graven om het boven tafel te krijgen.
Ja.
Maar Willy, je bent van de oude generatie, Cheyenne van de jongere generatie. Is het soms mogelijk dat jij met Cheyenne verder praat of dat je andere mensen kent, je omgeving, die zegt van, ja, ik ken een jonge dame, Cheyenne, ze is enthousiast en ze ontwerpt en op zoek naar verhalen.
Dit is niet aan dovemans oren gezegd.
Ik zie al een connectie.
Ja.
Het is niet aan dovemans oren gezegd. Ik denk dat we misschien daarop naast elkaar zitten. Maar we hebben de plicht eigenlijk naar de jeugd toe om dit om de handen in elkaar te slaan en te zorgen dat er een vervolg is.
Dat er een vervolg is.
Ja, van deze uitzending.
Oké, vervolg van deze uitzending, ja.
In die zin is dat we hoeven de radio niet te hebben. Maar we hebben elkaar en moeten elkaar weten te vinden. Links slaat de hand naar buiten en rechts komt ook. Het is de wijze waarop je met elkaar samenwerkt.
Ja, uiteraard.
Ja. Links heeft rechts nodig. Jong heeft oud nodig.
Ja.
En we zijn van het nog niet uit over de ontstaansgeschiedenis van de cultuur. Want het zijn verschillende verhalen die spelen. Ja. En jij zegt, voor jou, wat jou betreft, werk met beide verhalen. Tenminste, als je in twee grote categorieën zo kunnen plaatsen.
Omdat er toch ook wel een ontwikkeling heeft plaatsgevonden in die koto. Het was niet gelijk die Biggie koto. Het was eerst alleen maar een rok. Mm-hmm. En toen werd ook de bovenkant bedekt. Mm-hmm. En er kwam steeds meer bij. Waarschijnlijk ook naarmate ze steeds meer verdiende.
Ja. Naarmate zij die verdiende. Die liet te zien hoeveel geld ze hadden.
Ja.
Dus hoe meer geld men had, hoe groter die koto en hoe meer je je borst naar voren kon zetten.
Ja. En vinden jullie als kotodragers, draagsters en makers van kotoverhalen, wat wij bij IMJIC aan het doen zijn om de koto nader te onderzoeken in zijn betekenisgeving en de verhalen eromheen, Vinden jullie wat wij doen en probeer het verhaal over de cultuur gaande te houden? Zeg je van, goh, wat we doen, wat jullie doen bij iemand is een goed ding samen met cultuurdragers dat te onderzoeken? Of zeg je van, goh, is wel leuk hoor, maar cultuurverhaal, dat is eraf. We hoeven niet verder over na te denken. Of vinden jullie wel dat we de nader zouden moeten en blijven zouden moeten onderzoeken? In de zin van de emoties die erom spelen, de betekenis die verschillende mensen zelf persoonlijk privé hebben ten aanzien van de cultuur. Nadenken over de draagvormen, want we zijn nu aan het 2020 en we hebben met jullie medewerking op verschillende manieren hebben de cultuur nader onderzocht. Moeten we blijven onderzoeken, de cultuur?
Kijk,
en de Anissa?
Als het doordringt tot onze mensen, dat het onze cultuur is, dat ze niet denken van dat het geschonken is. Dat we weten van dat het de zwarte vrouw is, de Afro-Surinaamse vrouw uit Suriname, die dit stukje wat de cultuur en ze heeft ontworpen.
Okay.
Want anders is het, je ontneemt ze eigenlijk de kracht van, mm-hmm, dit kunnen wij ook.
Yeah.
En als we dat hebben. En ik heb links van mij een ontwerpster die dan komt met modernisering. Waardoor jongeren het ook gaan. Want de jeugd vindt het dan mooi.
Mm-hmm.
Want ik heb gezien wat de jongeren van de Crescendo School eigenlijk allemaal hebben gedaan en gedragen.
Ja. Oké, okay, ik heb nog een minuutje te gaan. Cheyenne, van jou het aansluiten met je laatste woord.
Ja, ik vind het wel echt belangrijk dat er nog onderzoek moet worden blijven gedaan naar de cultuur. Want het is niet alleen de cultuur alleen. Je hebt ook natuurlijk de muziek waarbij een cultuurdansie plaatsvond. De sieraden, de schoenen. Weet je, er is nog zoveel meer wat er ook bij komt spelen. Wat belangrijk is om te bewaren.
Oké, bedankt.
Ja,
nou, vanaf morgen is de radio-uitzending terug te luisteren op www.imaginic.nl. En bedankt voor het luisteren. Wij zijn 4 januari volgend jaar weer terug.
Een ander perspectief van Imaginic. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds.
Ja, we hebben nog, kunnen de luisteraars nog informeren dat we volgende maandag 14 december van 11:30 tot 12:00 hebben weer verzameld bij de koffie. Van dit keer is een besloten groep. We gaan praten over overlijdensrituelen. We horen je op de hoogte in onze volgende uitzending.
Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.